Dit is een podcast van het RD.
Als je broertje of zusje moeilijk gedrag vertoont, ga er dan niet op in, maar zoek zelf afleiding. Je kan bijvoorbeeld even naar boven gaan en een eigen dingetje gaan doen. Want vaak als je zegt van tegen je broertje van hou je mond, hè, dan krijg je juist ruzie. En dan is het belangrijk om te denken van nou, hij heeft nu wel even een heel lelijk woord tegen mij gezegd, maar ik doe er niets mee. Ik doe de deur dicht en ik ga naar boven.
Bij ons thuis, een podcast over christelijke opvoeding met Mariska Dijkstra.
Natuurlijk, het liefst zou je alle kinderen in je gezin evenveel tijd en energie geven. Maar soms lukt dat gewoon niet, omdat één of misschien wel meer kinderen meer aandacht vragen. Bijvoorbeeld doordat ze iets hebben. Moet je je als ouder dan schuldig voelen? Of is er een manier te vinden waarop iedereen de tijd en aandacht krijgt, zonder dat je er zelf aan onderdoor gaat? En zitten er misschien ook mooie kanten aan het brus zijn? Ik spreek er vandaag over met Jenneke Wolfers. Zelf moeder van 9 kinderen, met allemaal hun eigen persoonlijkheid. Ze is ook stafmedewerker bij Op Weg met de Ander. Ze heeft oog voor kwetsbare jongeren, maar ook voor hun omgeving. Want als iemand iets heeft, heb je het eigenlijk allemaal. Dag Jenneke, fijn dat je hier ook vandaag bent. Gelijk even met het woord brussen te beginnen. Ik gebruik dit ook al even in het intro. Even voor de luisteraars die echt geen idee hebben waar het nu over gaat. Kun je dat misschien uitleggen?
Ja, zeker. Het is inderdaad een hele gewone term geworden, zo langzamerhand, hè, dat je brusjes ziet. Maar je moet hem inderdaad nog wel verklaren. Het gaat om broertjes en zusjes van iemand met een beperking. Ja, en als ik dan aan een beperking denk, dan kan het ook weer heel divers zijn natuurlijk. Denk aan autisme, ADHD, maar ook een lichamelijke of een verstandelijke beperking. Dus dat is ook wel weer heel breed.
Ja. We focussen vandaag dus op broers en zussen van kinderen met een beperking. Maar eigenlijk wil ik het hele verhaal ook iets breder trekken. Want ik denk, ja, ieder kind is uniek in zijn soort. En dus heeft dus ook verschillend aandacht nodig. Hè, ik noemde het al, jullie hebben zelf 9 kinderen. Zijn ze allemaal hetzelfde?
Nee, absoluut niet. En dat is het ook het boeiende. En ik denk ook van, je ziet ook steeds weer de scheppen, de Heere God heeft ons niet allemaal hetzelfde gemaakt. Gelukkig niet. Ieder kind is uniek. En dat maakt het ook wel heel boeiend in een gezin, maar ook wel ingewikkeld. Omdat je ook iedere keer weer moet kijken van welke aanpak past eigenlijk het beste bij dit kind. En dat is ook best wel eens eventjes zoeken. Omdat je ziet wel bepaalde eigenschappen vind je bij je kind terug die je ook bij je als moeder zelf ziet. Of bij je man. Nou, vaak de kinderen die op jou lijken, dat is vaak lastiger. Dat kan eerder botsen dan degene die op je man lijken, bijvoorbeeld.
Het is wel herkenbaar, ja. Nu je dit zo zegt.
Ja.
Ja. En iedereen evenveel aandacht geven, is dat een utopie?
En dat is niet op een schaaltje te wegen. Wij hebben dus 9 kinderen. Nou, zie dat maar eens even helemaal goed efficiënt te verdelen. Dat gaat niet lukken. En ik denk ook niet dat je je daar nou heel erg mee bezig moet houden. Want dan raak je echt enorm gestrest. Heb ik nu elk kind wel evenveel aandacht gegeven? Het doet me ook direct denken aan de eerste keer dat ik voor de klas stond als kleuterjuf. Ik had 37 kleuters. En daar had ik ook zo'n enorm schuldgevoel s'avonds als ik naar bed ging van, heb ik elk kind wel aangekeken? Heb ik er even wel contact mee gehad? Maar nou, eigenlijk als je bekijkt, kinderen hebben ook wel onderling contact. En het gaat ook heel erg om de sfeer die er is. En nou, zo zie ik dat eigenlijk ook wel thuis. Dat je eigenlijk, dat het vooral eigenlijk ontspannen en relaxed erin moet gaan staan. En vooral jezelf geen schuldgevoel aanpraten. Want ja, dat gaat je alleen maar nekken. Want je kunt er niet aan voldoen. Want een kind met een beperking vraagt nu eenmaal gewoon heel veel aandacht. Dat is niet te voorkomen. Dat wil je wel heel graag. Je wil het allemaal in balans hebben. Maar dat gaat niet lukken. Het is niet op de een of de andere dag heb je een kind met een beperking. Hè? Het kind wordt geboren in een gezin. En van lieverlee ga je ontdekken van, hey, er is wat met mijn kind.
Ja, en welke gevoelens of welk gedrag zie je dan terug? Want jij hebt veel contact met gezinnen, bij wie dit voorkomt.
Ja, klopt. En dan, je ziet wel gewoon van dat heel veel ouders daar wel mee worstelen. Van naarmate dus de beperking zwaarder is, dat je dan eigenlijk toch het idee hebt van het gaat me nu een beetje uit de hand lopen. Nu moet ik. Hoe houd ik nu alles nog in balans? En dan komen ze eigenlijk met een vraag naar je toe van. Denk eens even met me mee van hoe kan ik dit zo goed mogelijk aanpakken?
Ja, dus het is eigenlijk vaak komt er dan als eerste een vraag.
Ja.
Hoe hou ik balans? Ja, dat is precies. Wel echt een belangrijke vraag.
Ja, dat is echt wel een belangrijke vraag en dat vraagt ook wel weer om creativiteit. Want ik denk ook wel dat als je eenmaal in een soort vicieuze cirkel zit, dan is het ook wel eens lastig om er zelf eigenlijk een helikopterview van te krijgen. En dan is het handig als je dat bespreekt. En dat kan natuurlijk ook met met iemand waar je een buurvrouw of een vriendin. Je hoeft echt niet naar hulpverlening. Dat is misschien gelijk ook heel zwaar. Maar hem zelf stellen is al een hele goeie.
Ja, want een zorgintensief kind, hè, zo met een mooi woord. Ja. Dat vraagt natuurlijk ook wel heel veel van je als ouder.
Ja. Want ook bijvoorbeeld zoals een man en een vrouw, dat is ook al heel lastig. Want je hebt allebei een verschillende manier van benadering van hoe je gaat je kind opvoeden. Dus dat gebeurt ook vaak dat het nog wel daar ook heel veel spanning in is. Ja, want ik las ook in een boekje over brusjes. Dat ook heel vaak dat mensen dus uit elkaar gaan, dat ze scheiden. Omdat ze gewoon de relatie die loopt op de klippen. Omdat er natuurlijk vreselijk veel aandacht gaat naar het kind. En als je niet op één lijn zit, dan kan je gewoon op een gegeven moment enorm uit elkaar groeien.
Ja, we hebben het er al vaker in deze podcastserie over gehad. Maar jij benadrukt dus ook weer, ook als man en vrouw, zorg dat je dicht bij elkaar blijft, zeg maar. Hè? Heb ook aandacht voor elkaar.
Ja, precies. Nou, ik denk dat op een gegeven moment een zusje of broertje heeft het echt wel zwaar. En dat kun je ook wel merken aan de reactie van het kind. Omdat als bijvoorbeeld autisme in het gezin is en het kind heeft daar duidelijk last van, reageert echt anders dan andere kinderen op een situatie. Wordt snel boos, gaat hard schreeuwen. Bijvoorbeeld aan tafel wil altijd praten. Terwijl anderen ook heel graag hun verhaal willen vertellen. Dus dat is best wel een hele complexe situatie. Dus, en dan ga je op een gegeven moment bij kinderen, dan zie je aan hun gezichten eigenlijk al van, oh, gaan we weer.
Ja, is het dan vaak dat zij echt hun best gaan doen om ook aandacht te krijgen? Of zie je meer gebeuren dat ze zich meer in zichzelf terugtrekken bijvoorbeeld?
Ja, dat is ook weer verschillend natuurlijk. Maar vaak toch wel een beetje dat ze of ze worden gewoon boos op die persoon zelf. Van doe nu maar normaal. We vinden eigenlijk gewoon van, een kind wil eigenlijk gewoon stoppen en zeggen van, en nu vanaf nu gaan we normaal doen. Ja, dat is een opdracht voor iemand met autisme. Dat is, wat is nu normaal? En die heeft dat zelf eigenlijk geen inzicht in zijn gedrag en weet ook niet wat hij eigenlijk een ander aandoet. Dus het maakt het ook heel ingewikkeld. Dus je voelt je als ouder ook heel erg daartussenin staan. Van, je ziet eigenlijk van, ik begrijp heel goed waarom mijn zoon of dochter zo reageert. Maar aan de andere kant zie ik ook dat kind met autisme die eigenlijk niet bemachtigd is om zijn gedrag eigenlijk te veranderen. Dus dat is.
En zo'n brus kan zich misschien ook weer een soort schuldig voelen, omdat hij misschien niet wil eigenlijk dat die ander zoveel aandacht krijgt. Of.
Ja, dus op dat moment dat je dat eigenlijk waarneemt. Hè, van, kinderen kunnen bijvoorbeeld, als ik nu eigenlijk naar mijn eigen gezin, dat is dan misschien even het handigste, want dat heb ik op mijn netvlies.
Ja, klopt.
Dat nummer 7 bij ons autisme had. En we hadden het gevoel dat we het wel aardig deden als ouders. Maar toen kwam hij en toen hadden we echt het gevoel dat we bij helemaal overdiel moesten beginnen van wat gebeurt ons nu? Hoe gaan we nu verder? Met name toen hij eigenlijk zeg maar in de kinderstoel zat en zijn eten op was, dan ging hij heel erg vervelend gedrag vertonen. Kliertijd noemen we dat ook wel. En daaronder zitten nog 2 kinderen. En wij gaven hem dus dan een boekje of speelgoed. Terwijl we eigenlijk het idee hadden bij de opvoeding, we eten en dan gaan we gewoon niet ondertussen spelen.
Bij de anderen had je dat niet gedaan.
Ja, precies, dus ze moesten afwijken van de regel. En dat is best wel een hele ingewikkelde. Want degenen die erboven zaten, die zeiden van, ja, maar dan willen wij ook. En dan kan je nog uitleggen dat komt omdat hij autisme heeft, dus daarom doen we dit. Dus dat accepteerden ze ook wel weer. Maar degene die daaronder zitten, nou heb ik echt het gevoel dat ik wel een beetje de opvoeding verknald heb.
Ja, zeg dan nog weer eens nee.
Ja,
zeg.
Want dat was gewoon niet uit te leggen, want ze waren natuurlijk een stuk jonger. Dus ja, dan gaven wij hun ook speelgoedjes. Want ze zitten wel vrij snel bij ons daaronder. Dus qua leeftijd is het ook heel kort op elkaar. Dus dat was echt wel voor ons gevoel van waar zijn we nu mee bezig en waar belanden we nu eigenlijk in. Maar we merkten wel van als hij een boekje had of een, dan hadden we gewoon even, konden wij even rustig eten, kon je even rustig praten. Dus dat was naar onze beleving wel gewoon even de beste oplossing.
Ja, mooi dat je ook zo open daarover spreekt. Ja. Ja, ken jij zelf voorbeelden, hè? Van ook, je noemt het al uit je eigen leven. En je hebt ook veel contact ook met gezinnen waarin dit speelt. Kun jij daar bijvoorbeeld ook een voorbeeld noemen?
Een voorbeeld van?
Ook een gezin. Ja, jij noemde zelf met autisme. Ja. Wellicht zijn er ook andere voorbeelden te noemen. Waarin weer andere dingen spelen?
Ja, sowieso gewoon van, kijk, autisme heb ik nu verteld, maar je hebt ook bijvoorbeeld, we hebben een tijd terug, hebben we ook een meisje geïnterviewd waar haar broertje ook een verstandelijke beperking heeft van een tweeling.
Ja, dat dus, was voor het blad, denk
ja,
ik.
Ja, voor het van blad, van Op weg met de ander. En dat was eigenlijk heel mooi, want ze is eigenlijk gewoon samen met dat broertje opgegroeid. Hè? Als tweeling, dan ben je heel intensief. En ik vond het eigenlijk wel heel mooi hoe zij terugkeek op de tijd van, ja, ze zag dus dat haar papa en mama altijd heel erg druk waren met hem. En omdat hij dus echt een zwaar verstandelijk gehandicapt kind was. Daar kan ik niet praten. En dus hij vertoont ook moeilijk gedrag. Bijvoorbeeld dat planten uit vensterbanken gegooid werden. Dus op een gegeven moment was de inrichting van het huis ook helemaal zo daarop ingericht. En de deuren gingen op slot. En de ramen moesten op een slot. Want anders zou hij er ook uitgaan. Want ja, hij werd wel steeds groter en steeds sterker. En dat heeft een heel veel impact op zo'n gezin. En zij komt er eigenlijk wel heel mooi uit, zie ik dan. Kijk, zij kan ook natuurlijk terugkijken op haar kindertijd. Ze heeft wel heel veel dingen gemist, geeft ze wel aan. Omdat haar moeder natuurlijk heel vaak druk was met haar broertje. En dat er dan sowieso weinig aandacht naar hun toe ging. En zij had eigenlijk ook daardoor al heel snel, was zij ook een, niet meer echt een zusje van hem, maar ook wel een moedertje. Dat ze ook voor hem ging zorgen. En dat maakt het voor haar wel heel zwaar. Dus ik wil het helemaal niet dat het heel geweldig is. Maar je zag wel weer van dat, wat heeft ze nu meegenomen uit haar kindertijd. Dat ze eigenlijk ook heel goed kan samenwerken met medestudenten. Ze studeert communicatie. En dat ze ook heel flexibel is. Dat ze ook heel makkelijk switchen. Omdat ze gewend is om ook in haar thuissituatie met moeilijke omstandigheden om te gaan.
Ja, het is wel mooi dat je ook deze positieve dingen noemt eigenlijk. Want juist ouders die dan misschien een schuldgevoel hebben van hey, ze kunnen er natuurlijk niks aan doen. Maar misschien komt mijn kind wel eens tekort. Nu noem je eigenlijk ook wel hele positieve dingen die uit die situatie kunnen voortkomen.
Ja, ja. Je ziet ook heel vaak dat uit deze groep mensen die dat overkomt, dat ze een sociaal beroep kiezen. En ik kan het ook bij ons thuis, zie ik ook wel. We hebben maatschappelijk werken en onderwijs. Echt wel een beetje dienstverlenende mensen zijn het geworden.
Ja, dat zie jij wel als iets positiefs, zeg maar. Want je kan ook denken van, ja, ze weten niet anders.
Dan denk je van, als je maatschappelijk werk gaat kiezen, dan ga je nog meer problemen aanhalen. Als je er genoeg van hebt, dan ga je dat niet meer doen.
Ja, dus dat is een voorbeeld daarvan.
Absoluut.
Ja, dat het eigenlijk ook wel, dat ze het wel mooi hebben ervaren ook.
Ja, nou, dat geeft ze natuurlijk niet altijd zo terug. Ik denk ook wel dat ze ook wel echt wel zwaar hebben gehad. Dus ik wil het absoluut niet bagatelliseren. Maar uiteindelijk zie je er toch wel dat er ook wel iets moois uit kan komen. En dat wil ik eigenlijk van degene die nu nog in een hele moeilijke situatie zitten, wil ik dat eigenlijk juist mee bemoedigen van, er zitten ook twee kanten aan. Er zit een hele moeilijke, zware kant aan, maar ook een hele mooie.
Je Je noemde net al hele mooie voorbeelden uit je eigen gezin en ook van de mensen die je kent. Ik wilde nog jou even een soort casus voorleggen. En wellicht dat je daarop kan reageren. En ik denk dat luisteraars dan daarin wellicht ook weer dingen herkennen waar we dan over door kunnen praten. Het gaat over een meisje, Petra. Zij is autistisch. En haar broertje Willem heeft heel veel energie en gaat juist graag uitdagingen aan. En het liefst zonder het einde daarvan te overzien. Door de ervaringen met Petra zijn Willems ouders juist erg sturend geworden. En Willem lijdt daar eigenlijk onder, want hij heeft veel meer ruimte nodig. En op een gegeven moment barst hij uit. Is dat herkenbare situatie? Of?
Op een gegeven moment dan merk je gewoon dat bij een kind ook de grens is bereikt. En geeft hij dat aan en dat is ook goed. Ik wil ook eigenlijk zeggen van het is heel belangrijk ook als ouders ook wel gewoon dat ook steeds wel duidelijk te maken aan de kinderen zelf. Dat er ook grenzen zijn aan je kunnen. Dus je mag ook als ouder je emoties tonen. En dat is nog wel, dan stel je wel kwetsbaar op, maar kan je ook zeggen van nou, wij zijn hier ook, we zoeken hier ook in. En wij weten ook soms niet altijd van wat we moeten. En wij zijn ook wel eens heel erg moe. Dat is juist heel goed. Er mag ook wel eens een traan komen. Dat is ook helemaal niet erg.
Dat voelt heel kwetsbaar, maar jij zegt van dat is kan helpen.
Het is heel verrassend eigenlijk. Want ik ben zelf persoonlijk wel iemand die gewoon heel graag naar mijn kinderen toe heel sterk wil overkomen. Maar je bent ook wel eens een keertje moe. En als je dat dan laat zien, dan merk je eigenlijk wel dat kinderen dan ook wel daar best wel goed op reageren. En ook wel eventjes, de jongens doen het weer anders dan de meisjes. Maar dat je daar ook wel wat op terugkrijgt. En dat zij dan ook zelf ook wel uit zichzelf gaan vertellen van dat ze het ook gewoon wel eens heel zat zijn. Of dat ze er ook heel moe van worden.
Ja, dus die emoties bij de ouders die mogen er zijn, maar ook zeker bij alle kinderen.
Absoluut, ja. Dat is heel erg belangrijk. Ja, dan gaan we even terug naar Willem, die dus ontploft. En die het eigenlijk ook heel erg zat is van deze casus. Dan denk ik van, ik weet natuurlijk niet in welke leeftijdscategorie deze jongen zit. Maar het is wel heel erg belangrijk om te kijken van hoe oud is je kind. Want als het een jong kind is, die heeft eigenlijk nog helemaal geen inlevingsvermogen. Dus dan kan je wel een beroep doen op zijn inlevingsvermogen. Maar die zijn vooral nog heel erg bezig met zijn eigen ontwikkeling. En kunnen nog heel moeilijk eigenlijk aan een ander denken. Dus,
vanaf welke leeftijd komt dat ongeveer? Dat
ze dat... Ja, nou eigenlijk zag je wel bij die brusjescursus. Dat je kunt wel gewoon wat vertellen over autisme. Maar wanneer je echt zeg maar wat om inzicht vraagt. Dan moet je toch wel denken aan een kind van een jaar of 9, 10.
Ja, voordat ze
dan kan je echt wel rekening gaan houden met een ander. En daarvoor doe je eigenlijk een beroep op iets wat voor zo'n kind eigenlijk nog heel lastig is. Dus daar kan je hem echt over vragen.
Je hebt ook verschillende boekjes bij je.
Ja.
Ook om aan je zoon of dochter te geven. Om uit te leggen van wat er met de broer of zus aan de hand is.
Ja,
dat
klopt.
Vind jij belangrijk ook, dat zij die lezen?
Ja, precies. Want eigenlijk is het, dat vind ik voor ouders ook, voor iedereen. Is het van, als autisme of ADHD, dyslexie, dyscalculie of epilepsie, wat ook, op je pad komt. Is het wel heel erg belangrijk om er in eerste instantie over te lezen. Wat is dat eigenlijk voor een beperking? Want daar heb je kennis van wat het ongeveer in kan houden.
Ja, jij als ouder bedoel je?
Ja, als ouder. En daar heb je bij Balance Kids, dat is een blad. En dat kun je vinden bij je Digitaal Balans. Daar heb je eigenlijk op kindniveau. Er staan leuke puzzeltjes in en hele leuke foto's. Dus het is echt helemaal gemaakt voor kinderen. En dan wordt op een eenvoudige manier bijvoorbeeld iets over autisme verteld. Of ADHD of ADD, dyscalculie, dyslexie, MCDD. Het is geen christelijk blad. Dat is natuurlijk jammer. Maar verder staan er best goede artikelen in om... Dat kinderen dan daarover kunnen lezen. Dat ze al gewoon alleen kennis al. Dat geeft al inzicht van oké, dus dat hoort er eigenlijk bij. Dat is eigenlijk wel de start. denk ik, waar je mee kunt beginnen. Dan kun je ook kijken van, als ouder van, begrijpt mijn kind daar iets? Of kunnen we daarover in gesprek gaan, wat je hebt gelezen? Praten is ontzettend belangrijk met je kind. Niet denken van, hij snapt het wel, hij begrijpt het wel. Maar door goede vragen te stellen, kan je erachter komen of je kind het ook daadwerkelijk begrijpt.
Ja, dus ook heel goed luisteren naar waar jouw kind staat eigenlijk in de... In die acceptatie of in het proces.
In de kennis, ja. En ook een hele leuke tip is bijvoorbeeld van... neem het kind mee naar de GGZ... van waar het zoon of dochter dan een behandeling heeft. Dat het gewoon mee loopt en ook misschien even in de behandelkamer meespeelt. Iets dergelijks. Dus dan wordt het er ook meer bij betrokken. Dan zien ze ook van... oh, hij gaat dus ook naar een... naar iemand toe, omdat hij een probleem heeft.
Je noemde net ook al dat een kind zich ook kan ontwikkelen als een soort tweede moeder, tweede vader. Hoe sta je daarin?
Ja, daar moet je natuurlijk ook weer mee oppassen. Hè? Want het moet wel op een normale manier. Ze moeten niet de rol van vader of moeder overnemen. En dat heb ik al sowieso, als we oppas nodig hadden en dat, de oudste bijvoorbeeld op moest passen. En je kwam weer terug en hij bleef nog in die vaderrol hangen. Dan zei ik, hallo, ik ben weer terug, dus ik neem het weer van je over. Maar we hebben ook wel echt gekozen op een gegeven moment voor... dat we merkten, het wordt hem ook wel zwaar. Het is natuurlijk ook het zijn heel veel kinderen, dus ga er maar aan staan. Zeker als je jong bent. Dat we gewoon ook een oudere iemand, een meisje in dat geval... die bij ons op kan passen. En dat ook heel goed kon. En met ze ging knutselen en het heel gezellig maakte. Dus dan, dat is ook heel erg belangrijk. Hè? Dus dat je wel goed kijkt van, kan zo'n kind wel die verantwoordelijkheid aan en wordt het hem niet te veel.
Ja, en steeds weer terugpakken naar de rol die heeft.
Ja, ook wel weer terugzetten. Dus kinderen hebben heel gauw wel de neiging ook om een soort, een beetje meestertje te spelen. Maar dat... dat is niet gezond. Dus dan zeg je wel van, ik heb het gezien. Bedankt.
Mooi, ja. Jij noemde net ook nog even tussen neus en lippen. Er zit nog wel verschil in jongens en meisjes. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Ik vind dat zelf al boeiend. Wij hebben 3 zoons. Maar...
onze eerste 4 kinderen zijn ook jongens. Dus wat dat betreft kunnen we elkaar de hand geven. Want... en ik vind het ook wel prachtig eigenlijk van dat je ook ziet dat jongens ook heel goed kunnen zorgen. En dat dat echt niet absoluut een meisjeszaak is. Onze eerste dochter, die is echt wel een moedertje. Dus dat zit ook in haar karakter. Dat denk ik. Dus dat is ook wel heel mooi. Dus en meisjes dus die kunnen eigenlijk ook... ik zie daar eigenlijk niet zo heel veel verschil tussen, eerlijk gezegd. Nee.
We hadden het net over brussen. Je bent er natuurlijk zelf ook als ouder. Hoe voorkom je... want het kan echt enorm veel van je vragen. Als er een kind is die extra veel zorg behoeft. Hoe voorkom je als ouder dat je er niet aan onderdoor gaat? Zoals ik het in het intro noemde.
Je moet eigenlijk wel voor jezelf in evenwicht blijven. Ik had al net in het eerste stukje benoemd dat huwelijken dus stuk kunnen gaan. Dat is belangrijk dus dat een man en een vrouw eigenlijk regelmatig gewoon... tijd nemen voor elkaar. En dat is gewoon heel lastig. Maar dan moet je echt aan werken dat je minimaal 1 avond in de week met elkaar de agenda schoonveegt. En dat je dan tijd voor elkaar hebt.
En dan misschien ook die oppas.
Ja, die oppas bijvoorbeeld vraagt. Of het hoeft niet per se. Ik weet wel dat je kunt heel creatief zijn. In het begin hebben we wel eens gewoon samen gegourmet. Terwijl de kinderen in bed lagen. Dus dan kun je ook een hele leuke avond organiseren. En dan hoeft niet per se dat je dan buiten het huis bezig bent.
Dat is nu in coronatijd ook wel een goede tip trouwens.
Ja, dus dan kun je nog best leuke dingen bedenken. Samen naar Bach luisteren. Maar dat moet je natuurlijk van houden. Er zijn heel veel dingen die je wel samen kan doen. Wat ook weer dat je in ieder geval weer met elkaar samen bezig bent. Dat je even met elkaar dingen kunt doorspreken. Dat is heel belangrijk voor een echtpaar. Om met elkaar ook die band te houden. Want je bent een team, je moet het ook echt samen doen. En je moet het samen ook volhouden. En dat is heel erg belangrijk.
Ja. Zeker. Hè? Misschien in bepaalde situaties zal de zorg veel op de vrouw neerkomen. Maar heb je nog tips voor haar dan?
Ja, nou, lotgenotencontact is heel fijn. Want dan kan je bijvoorbeeld, vrouwen hebben echt, ze gaan er anders mee om dan mannen. Vrouwen moeten vaak 10 keren hetzelfde verhaal vertellen, omdat ze dat dan op een goede manier kunnen verwerken. Mannen hebben vaak in 1 keer een verhaal verteld voldoende. Ik blijf bij mezelf, ben een vrouw, dus ik vind het ook vaak nog wel fijn om nog eens een keertje over een situatie te praten. En nou, daar is lotgenotencontact ideaal voor, want dan kun je met elkaar ook je dingen bespreken. En soms dan hoor je eigenlijk van anderen weer die in een gelijke situatie zitten van een leuke tip. Dat je denkt van, hé, dat kan ik wel eens ook gaan uitproberen. Dat kan ook heel goed helpen.
Dat geeft dan ook weer herkenning, hè, bij elkaar.
Ja, herkenning. Maar
hoe vind je zo'n lotgenotengroep? Moet je dan zelf op zoek daarnaar? Of?
Ja, nou, we hebben Helpende Handen en Op Weg met de Ander hebben een contactgroep. En daar hebben we diverse lotgenotengroepen. Van Op Weg met de Ander hebben we ook wel diverse lotgenotengroepen. En vooral Moedermorgens. En die doen het heel erg goed. En het is zo'n 5 keer per jaar dat ze bij elkaar komen. Dan hebben ze een onderwerp en daar praten ze met elkaar over. En na de koffie is het eigenlijk nog eventjes een rondje met de zorgen met elkaar delen. En vooral ook een stukje uit de Bijbel lezen. En ook wat gespreksvragen erbij. Die hebben we ook bewust in ons blad met een Bijbelstudie. Dat ze die als vooraf kunnen gaan gebruiken.
Ja, waarom vind je dat belangrijk? Om ook die lijn vast te houden?
Nou, dat is eigenlijk heel... Wij zijn als christenen ontzettend bevoorrecht dat wij niet op onszelf geworpen zijn. Maar dat wij ook het alles ook weer mogen terugleggen in de hand van God. Want hij heeft ons deze zoon of dochter gegeven. En als wij het niet meer weten hoe het moet, dan zijn we heel gauw geneigd om de telefoon te pakken en eens met je vriendin of eens met je buurvrouw erover te praten. Maar het is eigenlijk het allerbelangrijkste, en dat vergeten we heel gauw, ik ook, dat we alles kunnen voorleggen aan God. En dat je daar zoveel kracht en steun van kan krijgen, dat moet je ervaren. En dan ga je het wel vaker doen. Dat je weet van, maar daar moet ik eigenlijk beginnen. En dan kan hij kan ons helpen en zorgen dat er iemand op je pad komt, of dat je een telefoontje krijgt en dan komt het in een ander licht te staan. En denk je van, hij weet er van af. En hij zorgt voor mij dat ik nu op dit moment bemoedigd word door een Bijbeltekst die ik lees. Of door een iemand die even gewoon aan je vraagt, hoe gaat het ermee?
Je praat erover alsof je uit ervaring praat. Dat klopt.
Dat is echt zo. Dus dat is dat is het beste advies wat ik eigenlijk kan geven. Dat je alles in Gods hand legt. En dan wil het niet zo zijn dat de problemen opgelost worden. En dat heeft God ook niet gezegd. Maar hij geeft je kracht om het te dragen.
Ja, ook als het heel zwaar is.
Als het heel zwaar is, ja. Klopt.
Jenneke, jij noemde net al het voorbeeld van een brusjescursus. Dan denk ik, brusjescursus, wat is dat? Kun je daar iets over vertellen?
Ja, een brusjescursus, dat hebben wij eigenlijk in Apeldoorn dan zelf georganiseerd als moeders, toen van de Emanezer school. Jaren geleden al was Elios die dat nog eigenlijk in zijn pakket had. Ik weet niet of ze het op dit moment nog geven. Maar een brusjescursus is eigenlijk iets wat heel belangrijk is voor een kind. Van als je een broertje of zusje hebt met autisme. Om dan het kind eigenlijk te informeren over wat is nou eigenlijk autisme. En hoe kan ik er als broertje en zusje mee omgaan. En dat werd na schooltijd werd dat gegeven. Want binnen die school was er toch wel een aardig groepje van 8 kinderen. Die ook in hetzelfde schuitje zaten. En dan werd er eerst gezellig met elkaar wat gedronken en een spelletje gedaan. En dan werd er iets verteld over autisme. En daarna konden de kinderen dus wat vraagjes met elkaar gaan beantwoorden. En nog weer een spelletje. En dan gingen ze naar huis. En uiteindelijk waren dat een aantal sessies. Waarin je merkte dus, en ook wat opdrachten kreeg voor thuis. Dat zo'n jong kind toch wel eigenlijk informatie krijgt. Waardoor ze ook een klein beetje begrip gaan krijgen van, oké, dus dit is eigenlijk autisme. En zo reageert een kind met autisme.
Ja, en dat geeft dus ook weer herkenning.
Ja,
hè? En,
ja.
Maar jij had daar zelf ouders voor benaderd.
Ja, we hebben dat via school hebben we dat eigenlijk gevraagd van of eigenlijk de intern begeleider van kan dat op school? En wij kunnen natuurlijk niet zomaar vragen van zijn er nog meer kinderen op school waar een broertje of zusje autisme heeft, maar dat weet zo'n intern begeleider wel. En die heeft toen eigenlijk voor ons wat ouders benaderd en daardoor hadden we zo'n groepje bij elkaar verzameld. En die ook inderdaad interesse hadden. En uiteindelijk hebben we dus die cursus afgesloten met ouders. Dus ouders hebben ook nog een avond gehad gezamenlijk. Wat ook leuk is van dat je dan mensen ziet van hebben jullie dezelfde problematiek? Dus dat geeft ook weer onderlinge verbinding. Dus dat was wel heel mooi dat we dat destijds toen hebben georganiseerd. Ja.
Dat is ook een hele mooie tip, denk ik, hè, naar andere ouders.
Ja.
Van ga eens praten met school of zoiets mogelijk is.
Ja, klopt.
Je zou natuurlijk ook kunnen denken aan ouders die elkaar opzoeken in een kerkelijke gemeenschap. Of...
Ja, dat zou kunnen. Dat op die manier ook. Maar ja, dan moet je weer, het kind moet dan naar een gebouw toe. En op school is het al, ja, het zit al op school en het blijft alleen nog iets langer op school. Dus
ja, dat is heel vertrouwd
voor organisatie
eigenlijk.
Ook weer heel praktisch.
Ja. Ja. Heb jij ervaringen van kinderen genoemd die daar naartoe zijn geweest? Van hoe vonden ze dat?
Nou, we hebben van de ouders teruggehoord dat het eigenlijk een hele positieve ervaring was. En dat ze heel erg blij waren met deze cursus. Dus eigenlijk alleen maar positief.
Ja.
Ja.
Want heel concreet leren kinderen, ze herkennen elkaar natuurlijk, hè, in situaties.
Ja.
En ze leren meer over...
Ja, want ze horen dus eigenlijk dat het bij andere gezinnen ook moeilijk is. Dat iemand ook tegen bepaalde zaken aanloopt. Dus dat geeft onderling ook weer herkenning. Ja, dus dat is echt heel waardevol.
Want
ik vind het ook jammer dat eigenlijk dat een beetje wegbezuinigd is. Hè? Want deze kinderen hebben natuurlijk eigenlijk... in de GGZ hebben ze natuurlijk helemaal geen aanspraak bij verzekeringen op geld of zo. Maar ik denk wel dat je heel veel leed kan voorkomen. Dat een kind later niet bijvoorbeeld een depressie krijgt of zo. Omdat het bijvoorbeeld zich eigenlijk niet begrepen voelde thuis. Dus denk ik dat het eigenlijk juist een investering is voor de toekomst. Dus je bent eigenlijk preventief bezig.
Ja, want dit kunnen de gevolgen zijn, hè?
Ja,
die zijn groot.
Absoluut, ja. Ja, het gaat niet altijd zo positief wat ik eerst noemde van maatschappelijk werken. Of dat je in het onderwijs gaat, dus dat je in de dienstverlening terechtkomt. Het kan ook gewoon wel schade opleveren van dat je echt flink tekort hebt gehad. En dat de ouders door de problematiek verrast zijn en er ook handelingsverlegen zijn geworden daardoor.
Ouders kunnen ook een soort drempel ervaren van we zitten al in de hulpverlening.
Precies.
Dat kost ook veel energie.
Ja.
Wat moeten we nou ook nog voor de andere kinderen eigenlijk de hulpverlening ingaan? Maar zo'n brusjescursus is eigenlijk heel laagdrempelig, hè?
Ja, klopt. Ja. En het is eigenlijk wel belangrijk dat je toch daar overheen stapt over die drempel. Dat je wel hulp moet vragen. En je kunt ook in je gezin zelfs gezinsbegeleiding vragen. Wat ook kan helpen. Want zo'n begeleidster gaat dan ook met ieder kind een apart gesprek aan. En kan dan nog kijken van wat is jouw, waar sta je? En hoe kijk je ten opzichte van je broertje of zusje? En ook het kind zelf met bepaalde dingen helpen, wat tips geven van bijvoorbeeld een tip kan zijn van als je broertje of zusje moeilijk gedrag vertoont, ga er dan niet op in, maar zoek zelf afleiding. Je kan bijvoorbeeld even naar boven gaan en een eigen dingetje gaan doen. Want vaak als je zegt van tegen je broertje van hou je mond, hè, dan krijg je juist ruzie. En dan is het belangrijk om te denken van hij heeft nu wel even een heel lelijk woord tegen mij gezegd. Maar ik doe er niets mee. Ik doe de deur dicht en ik ga naar boven. En het is een hele moeilijke opdracht.
Ja,
want,
dat is knap als ze dat kunnen.
Het maakt het natuurlijk ontzettend jezelf ook heel boos van waar haalt hij het vandaan? En ik bedoelde het zo goed. Maar je kunt dat wel leren om te zeggen van ik laat het even nu voor wat het is. En ik ga naar boven. En dan kun je altijd nog wel weer aan je vader of je moeder vragen van net heeft hij dat tegen mij gezegd en ik vond het echt niet leuk. Dat je dat op een rustig moment weer even met elkaar terugkoppelt. En dat dan even emotieloos vertelt. Want als er weer emoties bij komen, ja, dan kan het weer escaleren.
Ja, mooi, ja. Mooi concreet ook. Ja, brussen, die worden ook ouder. Ouders worden ook ouder. Ja. Moeten zij eventuele zorg van ouders overnemen bij bijvoorbeeld overlijden? Of ligt dat eigenlijk buiten de levensopdracht van een broer of zus?
Ja, dat ligt natuurlijk aan van de hoe ernstig eigenlijk iemand een storing heeft. Want je hebt ook wel dat mensen met autisme op een gegeven moment wel prima voor zichzelf kunnen zorgen. En ongeveer rond hun 30ste ergens gaan settelen. En dat gebeurt ook echt wel veel later dan het normale kind. Maar rond de 30ste gaan ze settelen en hebben ze misschien wel aangepast werk en hebben ze hun eigen leventje opgebouwd en gaat het goed. Dan heb je ook nog wel een groep waar echt wel wat meer begeleiding voor nodig is. Dan denk je aan mentorschap. En dan kan het zijn dus dat op een gegeven moment het verstandig is als ouders wat ouder worden, dat je denkt van het is wel belangrijk dat ik als ik kom te overlijden, dat er dan een broer of zus deze taak overneemt. En ik denk ook wel dat dat een hele mooie opdracht is. Omdat het je broer of je zus is. Jij voelt je er toch meest bij betrokken. En je kent ook je broer of je zus het beste. Als dat in je vermogen ligt om dan ook het mentorschap over te nemen. En als dat niet kan, dan heb je tegenwoordig ook van die bureaus die mentorschap, bewindvoering kunnen doen. Alleen ik heb op dit moment eigenlijk zelf wat minder positieve ervaringen mee. Omdat je verwacht eigenlijk ook dat bijvoorbeeld er dan ook een stukje warmte is richting je broer of zus. Maar ze zijn toch echt van de koude kant. En ze willen wel zaken regelen, maar ze hebben niet die tijd en die aandacht die jij als broer of zus kan hebben. Dus je kan bijvoorbeeld dan wel bewindvoering, stel dat het nodig is, dat je dat wel bij een bureau neerzet. Omdat dat natuurlijk rekeningen betalen, het hele financiële gedeelte is. Maar het mentorschap zou ik dan wel echt willen zeggen van probeer het toch te kijken of je het op kan pakken. Omdat loop niet weg voor dingen die op je weg komen. Ook daarin kun je weer, wat ik net al eerder heb gezegd, ook bidden om kracht. God heeft je die bijzondere broer of die bijzondere zus gegeven. En daar heeft hij ook een bedoeling mee. En wij willen heel vaak, het liefste gaan we voor een gelukkige toekomst waar we zo min mogelijk zorgen hebben. Maar het is maar de vraag of dat de beste weg is. Het is misschien wel goed om te weten dat het leven hier nooit perfect zal worden. Het zal nooit volmaakt zijn. En juist als je zorgt voor die broer of zus die dat niet voor zichzelf kan, dan weet ik ook zeker dat je ook wel heel vaak, hoor je dat ook terug, dat je er ook wel rijker van wordt. Dat je dan ook ziet van dit vormt mij ook. En ik sta veel bewuster. Ik let veel meer op de mensen om me heen die kwetsbaar zijn.
Ja, en dan kun je het erin stappen als dat het een kruis is. Maar dan kan het misschien op een gegeven moment zelfs een zegen worden.
Ja, dat denk ik ook. Dus wij hebben niet voor niets het motto van koester het kwetsbare. Dat je ook, je moet hem niet gaan pamperen. Dat is het tegenovergestelde. Maar wel zorg ervoor. Ik weet zeker dat wij ook als opdracht, wij zeker als christenen hebben wij opdracht om voor mensen die het niet zo goed hebben, die misschien aan de rand van de samenleving zijn, om daarvoor te zorgen. De verleiding ligt van carrière en geluk, maar dat is niet de weg van God.
Dat is een hele mooie boodschap. Dankjewel dat je hierover met ons wilde praten.
Graag gedaan.
Jij ook dank voor het luisteren naar deze aflevering van de Opvoedpodcast Bij Ons Thuis. En volgende week spreek ik met Jacobien van Willigen, directeur zorg van de Jacobus Fruitierscholengemeenschap in Apeldoorn en moeder van een bruisend gezin met onder meer enkele pubers. We vragen haar hoe je op een constructieve manier contact houdt met school, ook als er wel eens wat klem loopt. Hoe houd je je emoties in bedwang en wie geloof je, het kind of de leraar? En wat als je ziet dat er sprake is van onrecht? Laat je dit dan merken aan je kind of blijf je neutraal? Soms ben je boos om een reactie van een leraar. Moet je hem dit dan laten weten? Vragen waarbij het geregeld spant tussen thuis en school. En hoe ervaart Jacobien het om zowel aan de kant van school als aan de kant van de ouder te staan. Luister wekelijks een nieuwe aflevering van de Opvoedpodcast bij ons thuis. Abonneer je via jouw podcast-app of meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief via rd.nl/nieuwsbrief-podcast. Tot volgende week.